a trainer for days of his life, a visitor for Koning and Koninkrijk. Afgelopen week was ik met mijn vrouw in België, afgelopen zondag. En we gingen naar een musea toe over de Eerste Wereldoorlog. Het was indrukwekkend wat we zagen. En in het museum kreeg je een inkijkje in hoe dat allemaal gebeurde tijdens de oorlog en hoe mensen daarin zijn verzuild zijn geraakt. Tijdens deze expositie, tijdens het museum, werd duidelijk gemaakt dat heel veel gewone mensen hebben meegedaan aan het leger, in dit geval van de Belgen, om te strijden tegen de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Er waren ook heel veel arme Belgen. En die werden door de koning beloofd dat als je meedoet met het gevecht, als je meedoet met de strijd, dan krijg je grote beloften. Een goed inkomen, een goed onderwijs, een goed dak boven je hoofd. En de mensen toen ze dit hoorden, dachten wij zelf van, als we dit hoeven te doen, te strijden, en we krijgen al de goede van de koning aangeboden, waarom niet? Dus wat deden deze mensen? Ze gingen met de rangen van de Belgen meedoen en vochten in de strijd. Maar na afloop van de oorlog bleef niets waar van de belofte die de koning had gedaan aan het volk. En het volk, we weten de taalstrijk, is nog steeds verbitterd over datgene wat toen in de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En als wij onze tv's aanzetten de afgelopen week, als wij de krant lezen, als wij kijken naar datgene wat er momenteel gebeurt in de wereld, dan horen we ook weer van verschrikkelijke zaken die gebeuren in de wereld. Denk maar eens op hetgeen dat heeft afgespeeld in Syrië. En nu ook roepen de leiders van de wereld op, kom mee, help mee met de strijd. Maar dit keer zeggen heel veel mensen en heel veel landen, nee, we vertrouwen de leiders niet. En als je gewoon rond gaat kijken, ook in de kerk. Heel veel mensen vertrouwen organisaties niet. Er zijn heel veel mensen die maar moeite maken bij de kerk komen omdat ze bang zijn voor leiders, voor organisaties, etc. Weet u? Onze hemelse vader roept ook op tot een strijd. Niet eentje met bommen, granaten en ellende. Een strijd om de liefde voor het boodschap van het evangelie te delen met deze wereld. U weet wel, ga erheen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we lezen in het Nieuwe Testament, we lezen in het Bijbelboek Efeze, de brief van Paulus aan de gemeente van de Efeziërs, dat we als het ware de wapenuitrusting des geloofs moeten aantrekken. De strijd voor recht en gerechtigheid wordt alom in Gods woord genoemd. Maar ja, we zijn zo van slag geraakt door al die oproepen van, doe met ons mee, ga mee voor de strijd. En we zien de beelden van hoe leiders en organisaties en instituten omgaan met de strijd, dat heel veel mensen dat projecteren op onze liefdevolle Heer en Heiland. En daardoor heel veel mensen zeggen van, weet je wat, ach, evangeliseren, nee, heeft geen zin. Ach, inzetten voor mijn geloof, weet je wat, ik doe het wel in mijn eentje. Het lijkt me op heel veel mensen, juist wanneer de strijd op zijn hoogtepunt blijft te zitten, in de eindtijd, dat heel veel mensen langzamerhand terugtrekken. En waarom zou je God twijfelen? En God twijfelen. In nummer 23, vers 19, daar zegt de Heere, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens brouw over hebben zou. waar hij iets te zeggen en het dan niet doen, waar hij het niet spreken en het gestand doen, waarom twijfelen wij aan God? Als we kijken om ons heen in deze wereld, dan zien we wanorde, we zien wanhoop, we zien mensen die voortgejaagd leven alsof ze geen herder hebben. En wij hebben het woord gekregen uit het woord. En Christus zegt, ga erop uit en vertel mensen, je hoeft niet in wanhoop te leven, en wanorde is niet nodig. We dienen een Heer en Heiland die zijn belofte gestand doet. In heel het woord, en met name in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, lezen we constant dat de tijd is aangekomen om een definitieve, finale keuze te maken. Of je wandelt met de Heer, of je doet je eigen plan. We lezen bijvoorbeeld in Openbaring 12 dat de draak, de Satan, de getrouwe gevolgelingen achtervolgt en een strijd met hem aangaat. We lezen in Openbaring 13 dat mensen die liever luisteren naar de woorden van onze hemelse koning niet meer kunnen kopen en verkopen, omdat ze liever luisteren naar de woorden van de wet van God dan naar de woorden van de wet van de mens. En als je een goede keuze wilt maken, als je een weloverwogen, bewuste en juiste keuze wilt maken in je leven, dan moet je geen wantrouwen hebben aan degene die ons kan redden uit zorg, ellende, ziekte en strijd. Juist wanneer er steeds dichterbij komen bij de laatste momenten van deze aardse geschiedenis, moeten we juist nu niet gaan wantrouwen in onze Heer en Heiland. Weet je, als je de Bijbel leest, van Genesis tot Openbaring, dan lees je over tal van leiders, tal van koningen, tal van heers, tal van farao's, die niet echt juist handelen. Neem maar eens aan koning Saul, de eerste koning van Israël. Weet u de woedebuien die deze beste man had? Niet echt een voorbeeld voor zijn volk. David moest spelen op zijn harp om de koning tot rust te stellen. Of, ja, als je het hebt over David, David is uiteindelijk koning. En wat David nou zo goed voorbeeld van moreel leiderschap? David was alleen, keek over de balkon en zag een mooie vrouw. En u kent het verhaal met Bathsheba. Of koning Salomo. De wijsheid van de Heer gekregen. Maar als je 1001 vrouwen en bijvrouwen hebt en wilt voldoen aan alle geloofsrichtingen die de vrouwen en bijvrouwen hadden, ken je geen juist voorbeeld. En kijk maar naar de koningen van Juda en van Israël. Op een paar na waren ze allemaal mensen die niet deden wat juist was in de ogen van de Heer. Zelfs aanbidding werd gedaan aan afgoden, de gewijde palen van Baal. En door alles heen maakt goed duidelijk, ja, die leiders, die maken fouten. Die leiders doen niet altijd datgene wat ik zeg in mijn woord. Maar de Heer zegt, mij kun je vertrouwen. Ik ben een koning die zeer te vertrouwen is. Weet je, toen het volk van Israël om zich heen keek en zagen we al de volken om heen ook koning hadden. Dus ging naar de profeet, Samuel, we kunnen jou zo niet vertrouwen. Maar wat wij nodig hebben, hebben aanzien nodig in de wereld. We hebben een koning nodig. Zal ons, wijs ons een koning. zou nog bedroefd. Waarom kijk je naar aardse leiders met aardse gillen, met aardse zonden, terwijl we een Heer in de heiland hebben die je kunt dienen, die rechtvaardig is, die waar is en getrouw en zijn belofte gestand doet? Samuel die bad tot de Heer, 1 Samuel hoofdstuk 8. Hij zegt, want het volk wil een koning, een aardse koning, verwerpen u. En dan zegt de Heer tot Samuel, maak eens duidelijk aan het volk wat aardse leiders zouden kunnen doen. En bekijk dan of het volk nog wel een aardse koning wil. 1 Samuel 8. Daarom, 16. Daarom maakte Samuel al de woorden van de Heer bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei, dit is de handelwijze van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij en om voor zijn wagen uit te laten lopen. En hij zal binnen bevelhebbers hebben en de oogst binnenhalen. En hij zal bossers nemen tot koopsters en baksters. En de landen en de wijngaarderijen en de olijfgaarden. Het beste zal de koning nemen. En het zuigoed. En de slagen en het verweergaard te verwenden. En het tiende deel van uw kudde zal hij nemen. En u zult in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, maar de Heer, in vers 18, zal u op die dag niet antwoorden. Kijk, als jij liever wilt wandelen met aardse dingen, en niet kijken naar degene van de Heer, dan zegt de Heer hier, kom dan niet klagen omdat je iets zelf hebt gevraagd. En na alles gehoord te hebben, naar de wijze adviezen afkomstig van de Heer door Samuel aan het volk gegeven. Wat laat u dat volk dan zeggen? Oh Samuel, als de Heer het tegen je vertelt, als aardse koningen om te gaan overheersen. Nee. U bent een prachtige God. Wij willen u dienen. Nee hoor. Wat zeiden ze? Er moet toch een koning over ons komen. Kijk, we leven nu in deze tijd. Waarom verkiezen mensen toch liever aardse personen met hun zondige gewoonte, met hun niet volkomen juiste wetten, als we het woord van God hebben, waarin alles wat hier staat voor ons wel gevallen is, en we als het ware de hemelse koning aan de kant schuiven en ons richten naar mensen. Kijk, we hebben allemaal op een of andere manier negatieve effecten gevoeld van aardsleiderschap. De meesten van ons onderkennen dat, omdat ze elk jaar voor 1 april hun belasting moeten betalen aan de koning. Er zijn allerlei wetten waar we ons moeten aanhouden aan de koning. We moeten allemaal dingen doen voor de koning. En soms zijn we zo moe van al die dingen die we moeten doen voor onze aardse leiders, dat wanneer de Heer vraagt, wilt u wat voor mij doen? Dan wil ik zeggen, ik heb al 6 dagen lang zoveel gedaan voor de aardse leiders. Nou, de 7e dag, de tijd, dat is mijn tijd. Ik weet dat u een hemelse koning bent, maar ik doe het op mijn eigen tempo, mijn eigen plezier. Terwijl we weten dat onze hemelse koning alles wil geven aan ons om een goed leven te leiden. Daarom zei de profeet Jeremia tot het volk Israël, vlak voordat ze in ballingschap werden genomen, de Heere, de gedachten die ik over het koester spreek, Heere, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u en mij een hoopvolle toekomst te geven. We weten uit het woord dat de Heer het beste met ons voor heeft. En blijkbaar zijn we toch aan de kant. Christus roept ons op om uit te gaan. Hij roept ons om de Heer lief te hebben met geheel ons hart en met geheel ons zien en met alle kracht hem te dienen. en onze naaste lief te hebben als onszelf. De Heer roept op om af te keren van onze boze wegen die leidt tot verderf en te keren naar het licht. Overeenkomstig zijn wil. Wat onze koning vraagt, is niet zwaar. Het mag voor velen zwaar lijken, maar het is niet zwaar. Christus heeft zelfs de Heilige Geest beloofd om ons bij te staan om te handelen en te wandelen zoals Christus heeft gedaan. Waarom toch wantrouwen? Christus heeft keer op keer gezegd dat hij belooft datgene wat hij zal doen. In Hebreeën 10, vers 22 staat, laten we tot hem, Christus, onze komende koning, naderen met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laat mij de belijdenis van die hoop en de zichtbaar vasthouden, wat hij die beloofd heeft, is getrouwd. Kijk nou. Hij die het beloofd heeft, is getrouwd. Jezus Christus kun je vertrouwen. Als je een keuze moet maken tussen wandelen met Christus en je eigen weg opgaan. Daar openbaring over spreekt. Dat we op een keer allemaal een definitieve finale keuze moeten maken tussen Christus en de wereld. En we twijfelen nu aan het feit dat Jezus woorden gestand doen, dan heb je een probleem om de juiste keuze te kunnen maken. Als alles je tegen zit, en alles je krijgt tegen te zitten, maar Christus zegt, ik rijk je op, ik hou je op met mijn heilrijke hand, waarom zou je eraan twijfelen? Christus maakt zijn belofte waar. Wat heeft Christus ons beloofd? Het eeuwig leven. Aan wie? Aan degene die vanaf het begin af aan het woord heeft gehoord. En als je blijft in het woord uit de Bijbel, dan zal de Zoon en de Vader ook bij je blijven. En de apostel Paulus heeft geschreven, die zegt, als je blijft in het woord van onze hemelse koning, dan word je niet misleid. Dan word je er niet voor de gek gehouden. Niet het kluisje in het riet gestuurd als het ware. David als koning leerde te onderkennen dat alleen ultiem vertrouwen in God en aan God gegeven moet worden. Ultiem vertrouwen aan God is belangrijker dan ultiem vertrouwen aan aardse leiders, aardse gewoontes, aardse inzettingen. Psalm 72, in sommige Bijbels heet dat, heeft ons titel Gebed aan de Koning en een andere Gebed aan Salomo. Psalm 72 maakt duidelijk dat de koning van het universum, dat onze God wel te vertrouwen is. Want waarom strijden we voor en verkondigen we van het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God? Kijk, we hebben geleerd uit het woord dat alsgene wat de Heer zegt goed is. Maar de Heer wil nog wat meer doen. Niet alleen maar dat weten wat goed is voor onszelf. Er zijn vele mensen in deze stad. Er zijn vele mensen op deze aarde die dat nog niet hebben ervaren. Dat er wel een leider is die te vertrouwen is. Die niet misleidt, zoals ik dat vertelde over wat er gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. Dat je ergens naar meedoet en er verkeerd uitkomt als het ware. Dat de God niet zal doen. Wij hebben een leider die doet datgene wat hij heeft beloofd. En Psalm 72 begint dan ook met een kort gebed. In eerste instantie voor Salomo. Maar als je de psalm doorleest, dan kom je erachter dat niet alles echt slaat op Salomo. Maar slaat op een profetie voor de komende Messias. Voor Jezus Christus. David begint met het gebed dat hij hoopt en bidt dat Salomo een goede koning zal zijn. Dat hij recht zal spreken. Dat hij juist zal handelen. En het mooie is dat het gebed in eerste instantie ook wordt beantwoord. Salomo doet in het begin van zijn koningschap een aantal hele goede besluiten. Dankzij de Heer en de Heiland. Maar Psalm 72 gaat verder. Als ware als een profetie over de komende Messias en zijn koningschap. Het eerste wat Christus doet, is dat hij gaat handelen met gerechtigheid. Dat lees je in vers 2. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid. En over uw ellendige met recht. Hij gaat juist handelen in recht en gerechtigheid. Iemand die zonder het aanschijn des persoons kijkt naar de handelingen en ons innerlijke kent en juist handelt. Maar ja, wat betekent dat nou? Gerechtigheid. Vaak zeggen we van, ik kom naar de kerk, ik ben elke sabbat hier in de banken, ik ben goed bezig. En dan lezen we een les uit Openbaring 3, de brief van Jezus aan de gemeente in Laodicea. En daar zegt hij, met name tegen die mensen die zeggen van, ik ben goed bezig. Eigenlijk, als je een spiegel zou plaatsen, niet voor je gezicht, maar voor je hart, zou eigenlijk heel wat anders zeggen. Openbaring 3, vers 16. Maar omdat je lauw bent, en niet koud, en ook niet eet, zal ik je uit mijn mond spuwen. Ik zal verschrikkelijke woorden te horen. Naar wie je wandelt met Christus, en de Christus zegt tegen jou, je bent helemaal niet een goede weg, ik spuw je uit. Vers 17. Want er zullen heel veel mensen zijn die zeggen dat ze de juiste koning dienen, maar allemaal op eigen gerechtigheid. En ze zullen zeggen, ik ben rijk, en steeds rijker geworden, en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat je juist ellendig, beklagenswaardig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. We denken het bij het juiste eind te hebben. We denken dat niets ons kan deren. Maar de feitelijke situatie is, wij hebben niet onze eigen gerechtigheid nodig, onze eigen inzicht wat juist is, we hebben Christus gerechtigheid nodig. En nog veel meer dan we kunnen denken, bidden of beseffen. We kunnen nimmer en nooit door die 12 paarden poorten van het nieuwe Jeruzalem binnenwandelen op onze eigen gerechtigheid. We hebben alle gevonden, niet één uitgezonderd. En ik heb nog nooit iemand gezien die zichzelf kan redden van de zonde. Er is maar één die dat kan, en dat is Jezus Christus. We hebben een koning die veel meer doet dan ons redden van de zonde. Jezus werd voor ons als een slaaf, een dienstknecht, om ons te redden met zijn eigen dierbaar bloed. We hebben en we kunnen alleen staan, bouwen, leven, handelen op zijn gerechtigheid. En dan zul je zeggen van oké, ik kom er niet door mijn eigen gerechtigheid. Ik kom er dus niet door mijn eigen inzet en mijn eigen handelingen te doen. Maar hoe kom ik er dan wel? Hoe kan ik op een juiste manier de koning dienen en hoe kan ik op een juiste manier een burger zijn van dat koninkrijk. Een van de manieren om wantrouwen weg te nemen is om goed nieuws te ontvangen over de persoon. En ook hoe wij over de persoon spreken. Ook hoe wij handelen namens de persoon. De eerste engelboodschap uit Openbaring 14 vanaf vers 6 laat zien dat de rechtvaardigheid van Christus voor ieder is. Openbaring 14 vers 6. En hij was een van de engelen die had een eeuwig evangelie. De boodschap die het wantrouwen wegneemt van Christus, van God en van zijn geest, is niet een tijdelijke boodschap. Het is een eeuwig evangelie. En dat moet je aan iedereen vertellen. We moeten de Heer prijzen en eer geven, want het uur van zijn orde is gekomen. We moeten hem aanbidden, omdat hij de schepper is van hemel en aarde. Hij die alles gemaakt heeft, hij die ons van de moederschoot afkende, is bij machten om ons te helpen uit de machteloosheid. Maar broers en zusters, als u zo over straat loopt met hangende schouders en zegt van, het leven is zo zwaar, ik heb zo ellende, ik mag dag in dag uit liggen, ik heb met me geen poot verzenden, oh wat is het leven ellendig. Als u dat tentoonspreidt in uw houding en uw gedrag, dan doen heel veel mensen van, goh, maar dat is toch die ene persoon die toch elke sabbat naar de kerk gaat. Moet ik dan die God die zij aanbidden dienen? Kijk, de houding en de handelwijze hoe wij getuigen iedere dag opnieuw, laat aan anderen zien het vertrouwen die wij hebben in onze Heer en Heiland. Vaak gebeuren er dingen in je leven die je niet wil dat ze gebeuren. Vaak gebeuren er dingen in je leven waarvan je zegt van, Heer, dat mag niet gebeuren. Maar als ze je toch overkomen, moet je niet bij je pakken neer gaan zitten. Dan moet je zeggen, Heer, uw gerechtigheid, uw evangelie, u bent mijn koning en ik wil een burger zijn van uw koninkrijk. Geef mij de kracht om te handelen zoals u wil dat ik handelen zal. God wil zo erg dat wij de waarheid zullen verkondigen in houding en in gedrag, in woord en in daad. Want hij zal zo'n zoon sturen naar deze aarde. Daarom, om gerechtigheid aan ieder van ons te openbaren. Om te laten zien dat er zonde kan overwonnen worden als wij leunen en steunen op Christus alleen. In de profetie van Jesaja 59 vers 15 wordt duidelijk waarom God Jezus uiteindelijk zal sturen naar deze wereld. Daar staat 59 vers 15 van Jesaja: ja, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de Heere zag het. Het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. We zijn allemaal aardse koningen, met aardse regels, met aardse wensen, met aardse ideeën. Maar die geven geen juist recht. Ze doen misschien wel juiste dingen. Van keer op keer. Maar de rechtvaardigheid van Christus, die God met hem zal strijden, dat laten ze niet zien. En daarom, omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de hel op het heil van zijn hoofd. De Heere stuurde Christus om ons de waarheid te brengen. Zijn enige geboren zoon, zodat wij, die zonder hem geen leven kunnen hebben, leven hebben. Zodat wij, die leunen op aardse leiders, aardse wetten en aardse regels, en ons meer burger voelen van een aardse koninkrijk op de hemel, onze blikken gaan veranderen. Des te meer de wereld raakt in verwarring, in wanhoop en ellende, en iedereen zegt, kom bij mijn volk, kom bij mijn natie, kom bij me onder mijn leiderschap, want ik breng je vrede. Zijn het juist de christenen die zullen onderkennen. Al die aardse koningen en al die aardse koninkrijken, die kunnen veel zeggen. Die kunnen veel mooie praatjes hebben, maar mijn koning bracht heil en gerechtigheid. Omdat er geen waarheid was, bracht hij Christus. En door hem mag ik leven. Daarom is het belangrijk om dat wantrouwen wat we hebben, om dreigen te hebben, om dreigen te ontwikkelen tegenover God, om die weg te nemen. Daarom dienen we Christus als hoge priester die we nog zo dienen tot het heiligdom. En uiteindelijk terugkomen als koning. Waarom kunnen wij hem wel vertrouwen en hem wel geloven? Corinthiërs 5 vers 14. 2 Corinthiërs 5 vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Ik weet niet hoe u het ervaart in uw eigen leven, maar als u een keer staat voor moeilijke momenten, moeilijke beslissingen, moeilijke keuzes, en je staat op het kruispunt, ga ik doen wat de Heer van me vraagt, of moet ik toch naar mijn eigen weg? Dan hoop ik dat u in uw leven heeft ervaren wat de liefde van Christus voor u persoonlijk betekent. De liefde van Christus brengt ons die tot het oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. Vers 15. En hij is voor alle gestorven, omdat zij leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven en opgewekt is. Denkt u, weet u, waant u, handelt u en ik als een burger van het Koninkrijk der Hemelen? Is de liefde van Christus zo ver in uw hart doordrongen dat je tot het oordeel? Met andere woorden, je hebt gewicht en gewogen. Je hebt gelezen wat er in de Bijbel staat, je kijkt op tv. Je hebt gelezen in de Bijbel staat, je leest de krant. Je hebt gelezen in de Bijbel, je kijkt in de maatschappij en je komt tot een juist oordeel. Geef de wereld de juiste liefde zoals de liefde behoort te zijn. Als uw antwoord daarop ja is, dien Baal. Als u heeft gelezen in de Bijbel staat en u kijkt wat er in de wereld gebeurt en uw oordeel is, het woord des Heeren is rechtvaardig en waarachtig en rein en goed en juist en zuiver, dan kom je tot het oordeel, dien de Heer. En als je de Heer dient en beseft, want daar gaat het vers over, en beseft dat de Heer voor jou gestorven is en dat je door het feit dat hij gestorven en opgewekt is deel mag uitmaken van zijn koninkrijk, dien de Heer. Christus gaf zijn leven zodat burgers mogen worden in een nieuwe God van Eden, op een nieuwe aarde en uiteindelijk een nieuwe hemel. We mogen burgers zijn van een nieuw koninkrijk. Waarom? Omdat wij de woorden van de Heer vertrouwen en niet wantrouwen. Want als wij de koning volgen, dan brengt hij ons toegang tot zijn koninkrijk. In 1 Petrus 2, vanaf vers 1, staat het volgende. Zodra wij tot geloof waren gekomen en we kwamen tot een besef wat Christus voor ons betekende, en we hebben gewikt en gewogen en bestudeerd, en zeggen de Heer is juist, dan zegt de Heer toch prima. Maar als je burger bent van je koninkrijk, dan moet je gedrag veranderen. Want sommige gedragingen die horen niet thuis onder de brug van mijn koninkrijk. En Peter schrijft, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Want een burger van Gods koninkrijk verlangt vurig als pasgeboren kinderen naar het zuivere melk van het woord. Hier, het woord. omdat u daarop mag opgroeien, daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste, het is een mooi gesprek, tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tier is. Met andere woorden, besef je voor jezelf persoonlijk wat de Heer voor jou in je persoonlijke leven betekent. Dit is geen theologische exercitie in de zin van, u heeft gelezen en oké, nou ik heb het gelezen, ik doe maar wat er staat. U heeft gevraagd aan de Heer in de gebed, Heer, laat mij ontdekken datgene wat u voor mij wil doen. Dat datgene wat in uw woord staat ook voor mij in mijn leven waar is. En waarom doet de Heer het allemaal? Omdat hij zegt tot ons in vers 9, omdat je een uitverkoren geslacht bent, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zichzelf tot eigen wil gemaakt, omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duister heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Wij, die eerst niet zijn volk waren, maar nu wel God volk bent, eerst zonder ontferming, maar nu in zijn ontferming aangenomen. Inwoners van het koninkrijk hebben een andere houding in de wereld. Die wel raakt niet van slag als een aardse leider zegt, betaal de belasting. Die raakt niet van slag als zelfs ziekte en rampspoed over gespeeld in hun leven. Want ze kijken naar de Heer en ze zeggen, u bent mijn waarachtige koning. Ik heb voor mijn oordeel gevormd op basis van het woord. En uw woord is waarheid. En u, hemelse Vader, u Jezus Christus, u Heilige Geest, ik kan u vertrouwen. Dus beseffen we echt wat het nou inhoudt om te leven op deze planeet vol van zonde, vol van ellende, vol van rampspoed en tot te kunnen zijn, en ik ben een burger van het Koninkrijk des Heren. Paulus schrijft in de brief aan de gemeente in de Filippenzen, in hoofdstuk 3 vers 20 het volgende. Hij zegt, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Het is praktisch onmogelijk een burger te zijn van Gods koninkrijk en niet de koning te verwachten. Als u op vakantie gaat en u gaat naar Amerika en zeggen, wie is uw leider? Dan zegt u, dat is Willem-Alexander, want hij vertegenwoordigt mijn koninkrijk. En op Koningsdag, op 29 april volgend jaar, dan gaan we zeggen, vlaggetje uit, want Willem-Alexander is de koning. En we gaan kijken dat hij even verwachten de koning met zijn gezin op tv te zien. En dan weten we van, dat is de leider van het land. Zouden we dan niet hebben dat voor Jezus Christus? Zouden we maar gewoon rondlopen en zeggen, ik ga naar de kerk en ik ga zitten op Sabbat en ik luister naar de Sabbatschool, ik ga wat mee en ik ga luisteren bij een preek en dan ga ik naar huis en dat was het. En u gaat dan doet dag in en dag uit totdat uw ogen sluiten. En dat was het leven. Of leeft u in de verwachting dat u de koning zult zien tijdens uw leven of wanneer u sterft, wanneer uw ogen opgaan bij de opstanding. Verwachten wij de koning, Jezus Christus. Daarom zegt Paulus, omdat ik een burger ben van het koninkrijk, omdat ik Jezus Christus verwacht, dan ga ik mijn leven anders inrichten. Vers 14 van Filippenzen 3. Maar één ding doe ik. Vergeet wat achter mij is, met mijn andere woorden, je oude weg, je oude leven, je kijken naar aardse leiders, aardse gewoonten, aardse regels, aardse zonden. Richt ik me uit naar datgene wat voor mij is. De doel, de prijs van het God, wat een boven is in Christus Jezus. En dan komt er een belangrijke vers, want meestal lezen we niet alle versen als wij een preek houden op aan studeren. Namelijk de vers naar vers 14 is ook ontzettend belangrijk. laten wij die dan geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Misschien als je net op geloof bent gekomen, dan zit je op een roze hok. Dat is alles mooi en alles nieuw. Maar dan de huur kom je tot de ontdekking dat een leven niet altijd even zo makkelijk is. Dat je te maken hebt met strijd en moeilijkheden en ziekte en hoop. En dan staat er, als je geestelijk volwassen bent, dan blijf je jagen naar dat doel. Niet omdat je 50 jaar geleden, 40 jaar geleden, 30 jaar geleden, of misschien van vorige week gedood bent, betekent van alles klaar en ligt aan de kant. Iedere dag opnieuw jaag je uit naar dat doel, want iedere dag mag je jezelf een burger heten van het Koninkrijk der Hemelen, zolang je wilt blijven zijn en zolang je Jezus Christus blijft verwachten. Christus is onze hemelse hoge priester en hij komt terug als koning. En hij zei wel tegen de discipelen dat hij naar de hemel gaat om ons een plek voor te bereiden. Kijk, Jezus als goede koning zorgt voor zijn burgers. Jezus is geen komende koning die zegt van nou, als je voor mij hebt gekozen, dan ga je naar het nieuwe Jeruzalem en nou, dan heb ik een paar kartonnen dozen en dan is het klaar. Hij bereidt het beste voor zijn kinderen voor. Zodat we daar zijn, dat we mogen genieten van al het prachtige en praal wat de Heer heeft geschapen voor ons. Daarom zegt hij ook tegen de discipelen Johannes 14 vers 2. In het huis van de vader zijn veel woningen en we niet zo wachten uit wat u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Als ik heen gegaan ben en voor u plaats gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal ik u tot mij nemen. Christus zorgt ervoor dat we als burgers een goede woning hebben. Zodat je daar mag zijn waar hij ook is. En weet waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Kijk, niemand kunt u zich wijs maken dat u niet de weg weet naar Christus. Want u heeft nog nooit een Bijbel gelezen. De Heere wil bij ons zijn. De Heere wil zijn volk, zijn burgers in zijn koninkrijk. En zoals we weten, we kunnen dat niet zelf, we doen dat met hulp. En die hulp komt schrijven van de Heilige Geest. De Geest van waarheid. En in Psalm 72 wordt er gered over de waarheid die tot ons komt. Als wij de Heere willen volgen. Weet u, we weten dat Christus onze troost heeft beloofd. En we weten dat met Pinksteren de zogenaamde vroege regen viel. Maar heel veel gelovigen weten ook over een late regen. Er zijn heel veel Adventchristenen die op een luie stoel, achteroverleunend, wachten op de late regen. Maar ze zeggen, nu heb ik niet de kracht om te getuigen van mijn geloof, maar wanneer de late regen komt, dan sta ik mijn mannetje en dan gaan ze allemaal horen van de waarheid. Ik weet niet hoe die mensen het vergaat, maar we zijn met die jaren het over. Weet u, de late regen. Want als de late regen of tot nederdruppelen nederdaalt, is niet alleen maar een boodschap aan met kracht de wereld in zullen gaan. Nee, het zijn mensen die zich weten te houden aan de juiste leer op basis van het woord van God. Daartoe dient de zegen die Christus gaat brengen door middel van de late regen, vanaf vers 5 in Psalm 72. De mensen die zullen u vrezen, de Heere, zolang de maan en de zon er zijn, van generatie tot generatie. En hij zal nederdalen als regen op het gemaaide veld en als regendruppel die de aarde bevochtigen. De leer die wij krijgen uit het woord van God nemen we, hoop ik, regelmatig tot ons toe. En het is niet zo dat wanneer u de Bijbel leest van kap tot kap, dat u meteen van de ene op de andere dag alles doet wat in de Bijbel staat. Maar u studeert, u wikt, u leert, u bidt, u studeert en elke keer komt er steeds meer licht als het woord tot u en u gaat erna handelen. Dit is ook wel het heiligmakingsproces. En wanneer dat proces in uw gaande, in uw stap voor stap, meer en meer burger waant van het koninkrijk en uw koning zich meer en meer vertrouwt, dan, wanneer de verschrikkelijke tijd die in de openbaring wordt genoemd, dat we niet meer dat we staan zonder een hemelshoge priester in de hemel, omdat Jezus dan terugkeert naar deze aarde, en dat we geen voortgang meer kunnen doen, en wanneer de zonde deel van hen erger wordt, dat je dan zo gebouwd bent in het woord, en zo vertrouwd bent, en zo de Heer vertrouwt, dat je met gevaar voor je eigen leven tegen alle aardse logica in gaat zeggen: ik sta voor de waarheid. Ik ga doen wat de Heer van me vertelt. En niets brengt mij van koers. En dat is de late regen die uiteindelijk zal komen. En daarom blijven we, want heel veel mensen zullen zijn die niet de late regen willen meemaken. Waarom niet? Omdat ze niet in hun leven zich hebben gedragen, hebben gewandeld, hebben gehandeld als een burger, als een inwoner van het koninkrijk der hemelen, die de Heere verwachten, waardoor je niet gaat bestuderen en liever in een achterkamertje zit en wacht en leuk omdat de laatste regel over je komt en kan zeggen van Heer, nu kan ik getuigen. Soms op de Heere vertrouwen. We weten. We weten, en ik kom zo tot mijn eind. We weten dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Satan is geen lievertje, dat weten we. Je vraagt je af van Heer, u bent een burger, ik ben een burgers, u bent onze koning. En waarom moeten wij toch die pijlen, vurige pijlen van de Satan meemaken als leven? Waarom raak je mijn bank kwijt? Waarom word ik ziek? Waarom is er verdrukking? Waarom komt mijn man of mijn vrouw niet naar de kerk? Waarom komen mijn kinderen niet naar de kerk? Heer, u bent toch mijn koning? Waarom grijpt u niet in? Broeders en zusters, een goede koning laat zijn burgers niet in de steek. Ik weet nog heel goed de beelden van de vliegtuigramp in de Bijlmermeer, toen de vliegtuig van al neerstortte. En dat een of twee dagen erna, koningin Beatrix, met de duimen ging, sprak met de gewonden, sprak met nabestaanden en haar emotie liet zien. Ik ben jullie koning in en ik ben bij jullie. In Psalm 72 beseft David als koning dat de hemelse koning ons niet in de steek laat. Vers 12. Want hij zal de arme redden die om hulp roept en de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de geringe en de arme sparen en de ziel van de arme verlossen. Hij zal hun ziel van licht en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal het volk hem zegenen. De Heere hoort onze wanklacht. De Heere hoort ons geschrei. En de Heere staat ons bij. En daarom kunnen wij, net als David deed, blijven bidden voor de koning. Uit liefde voor koning en koninkrijk. We moeten de Heer wel vragen. We moeten wel vertrouwen. We moeten wel weten dat hij ons niet in de steek laat. Weten dat hij ons niet zal verzaken. En daarom komt daaraf niets anders doen dan bidden. Heer, ik bid voor de koning. Maar als je beseft, dat de Heer je koning is, als je beseft, als je weet dat jij een burger bent van dat hele koninkrijk, dan kun je zeggen, Jesaja 12, prachtig vers, Jesaja 12 vanaf vers 4. Als je beseft dat het woord je bevrijdt, dan kan je zeggen, op de dag dat ik het woord hoorde, dank ik de Heer en roep zijn naam aan. Op de dag dat ik besef dat het woord mijn leven veranderend is, dan maak ik zijn daden, niet je eigen daden, zijn daden bekend onder de volken. Dan roep ik in herinnering dat zijn naam hoogverheven is. Daarom zing ik psalmen en lofliederen tot de Heer, want hij heeft grote dingen gedaan. Welke grote dingen? Hij heeft u en mij bevrijd van de zonnelast en ons weggebracht naar het hemelskanaal. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Niet andere zendingsbevel. Juich en zing vrolijk, inwoner van Zion, inwoner van het Nieuwe Jeruzalem. Want groot in uw midden is de Heilige, is de God van Israël. Wij kunnen en mogen getuigen in onze handel, in onze wandel, in onze familie, in onze straat, op werken, op school en waar dan ook onze Heer en Heiland, want Hij is groot in ons midden. Wij kunnen getuigen, want het koninkrijk waar wij lid van zijn geworden, waar wij deel aan willen nemen, is het koninkrijk van recht en gerechtigheid. En als onze rechtvaardige koning, wanneer Jezus Christus terugkomt door de wolken des hemels en ons meebrengt naar het nieuwe Jeruzalem. En wij staan in die prachtige hemelse tempel voor de troon van zijn glorie en genade. Wanneer duizenden engelen om hem heen staan en zeggen heilig en heilig en heilig is het Lam. En wij daar met grote ogen om ons heen kijken, kijken naar Jezus en zeggen dat is onze koning. En wij zijn burgers van zijn koninkrijk. Zijn belofte heeft gestand gedaan. Ik ben de Heer zo dankbaar dat ik meer vertrouwen heb gehad in degene die ik nu niet kon zien, maar vertrouwen heb gehad in de mensen die ik zie in de krant, in de tv en op het internet. Dan kan je zeggen de woorden uit Jesaja 12 vers 1. Ik dank de Heer, u bent toornig op mij geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst meer hebben, want mijn kracht en zalm is de Heer de Heer. Jezus is de koning. Jezus die waakt over zijn kinderen, hij is de waardige en die waakt over ons. Hij laat de regen. Hij laat de juiste doctrine en de juiste leer over ons ontvallen. Hij zal ons beschermen tegen onrecht. Hij is te vertrouwen. Dat is de boodschap die wij mogen uitdragen aan deze stervende wereld. Vertrouw de Heer, want Hij is goed. Hij redt. Hij beschermt. En dat hebben we allemaal. Als hij dit allemaal waar we over spraken deze ochtend. Als hij dit allemaal doet voor u en voor mij. Om een boodschap te prediken aan een volk, aan een mensheid die afgemat zijn en leven zonder herder en heiland. Wat voor eer is het niet om in het leven van deze mens te introduceren een koning die de vertrouwen is en een koninkrijk wat waarachtig is. Amen.